Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen in uw midden te zijn. En voor zover ik het gedeelte van de dienst heb meegemaakt, gaf mij het een beetje een paasgevoel. Ik weet niet of u dat ook had, maar de liederen die werden gezongen, werd een beetje bepaald bij de opstanding. Nou zijn wij natuurlijk ook mensen van de opstanding, hè? En deze zondag, de eerste dag der week, ja, bepaalt ons ook altijd bij de opstanding. Hè? Want wij hebben een opgestane Heer en Heiland. Hij leeft. Hij is opgestaan en heeft door zijn dood en door zijn opstanding onvergankelijk leven aan het licht gebracht, leert de Bijbel. En dat leven, dat is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wel, ik hoop voor u dat het allemaal een heerlijke realiteit is. Want ik wil namelijk vanmorgen met u nadenken over opstanding. Dat wil zeggen, ik wil met u nadenken over de derde dag. En de derde dag is de opstandingsdag. Dus wij gaan een beetje door de Bijbel bladeren. En we beginnen maar gewoon bij het begin. Bij het boek Genesis. Genesis, het eerste hoofdstuk. En daar lees ik met u vanaf het 9e vers. Genesis 1, vanaf vers 19. Nee, vers 9, pardon. Daar staat: en God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde jong goed groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Tot zover. Hier komen we in de eerste keer in de Bijbel tegen dat er gesproken wordt over de derde dag. En ik zei net al aan het begin, de derde dag in de Bijbel bepaalt ons bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ik kom daar zo op terug. Wat mij opviel ook in dit gedeelte was, wat we hebben gelezen in vers 13. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de derde dag. Heeft u daar wel eens over nagedacht, wat hier staat? Want dit geeft namelijk een heel ander beeld dan wat wij van de dag hebben. Hier zien wij dat men eerst spreekt over de avond. Dan is het duister. Dan komt de morgen en dan spreekt men over de derde dag. Als wij het over de dagen hebben, dan beginnen wij bij de ochtend. En wij eindigen bij de avond. Ja. Voor u en mij is de ochtend het begin van de dag. Maar dat is niet Bijbels. Zoals wel veel meer dingen in onze cultuur, in onze samenleving, niet Bijbels zijn. Als ik u vraag wanneer begint de Sabbat, wat zegt u dan? Op vrijdagavond, hè? Ziet u het al? Dat is al een heel verschil. De Sabbat begint op de vrijdagavond. Ja. Als de zon is ondergegaan, dan begint de Sabbatsdag. Dus die dag begint niet met een ochtend, maar met de avond. Met de nacht. Namelijk het tweede deel van de dag. Dan is het licht, want de Sabbat eindigt met het licht, met de zonsondergang. Dus als zo'n dag eindigt, dan is het avond geweest, het is morgen geweest en dan is die dag voorbij. En dat is eigenlijk heel bijzonder, dat dit het principe van de dag is in het licht van de Bijbel. In tegenstelling tot onze dag. U en ik, wij beginnen met opstaan, met licht, en wij eindigen in de duisternis. En dan gaan wij er weer bij liggen. Zo werkt dat bij ons. Weet u, misschien is dat ook wel het beeld van de mens. De mens die denkt te beginnen in eigen kracht, nieuwe kracht. Maar ja, aan het eind van de dag dan blijkt dat wij het niet kunnen volhouden. Dat we het niet redden, het wordt donker, de dag eindigt in de duisternis en we gaan er weer bij liggen in de hoop dat er weer een volgende dag komt. Dat is eigenlijk geen opbeurende gedachte, hè? Want Bijbels gezien is het net andersom. Dan begint het met duisternis. En dat is ook eigenlijk een beetje het principe van God uit. Want deze dag waarin wij leven, ja, noemt de Bijbel ook de dag van duisternis. Het is namelijk de dag, de periode, waarin de Satan nog altijd de God van deze eeuw is. Hij is de moordenaar van de beginnen. En wat God gaat doen in de toekomst is dat God de duisternis teniet gaat doen en dat God het dan licht laat worden. Wij leven dus nu nog in de duisternis van deze wereld, maar wij wachten op de komst van God, van de Zoon van God, die het licht is en het ook licht zal maken in deze wereld, broeders en zusters. Want als hij komt, dan wordt de duisternis verdreven door de zon, met een hoofdletter, de zon der gerechtigheid die straks zal opgaan. Dan wordt de duisternis verdreven door de zon. En dan wordt het licht in deze wereld. En dat is ook eigenlijk een Bijbels principe. Dat het leven namelijk volgt op de dood. Dat het licht komt na de duisternis. En dat wordt dan ook tot uiting gebracht in de dagen. Ook hier in Genesis. Want wat gebeurt er op die derde dag? Wel, we hebben het gelezen. De wateren die vloeien samen naar één punt. Dus naar de lagere plekken. En wat komt er dan als het ware naar boven? Het land. Het droge. Het droge komt tevoorschijn. Dat komt als het ware uit het water omhoog. En eigenlijk zie je dus hier op die derde scheppingsdag al een geweldig beeld van opstanding. Want dat water waarmee alles bedekt was, dat is eigenlijk een beeld van de boze. De wereld die lag in het oordeel, onder de wateren was bedekt. En dan komt dat droge als het ware tevoorschijn. Daarin zie je eigenlijk al het beeld van de opstanding. Voor de eerste keer in de Bijbel. En als het hier gaat over opstanding, broeders en zusters, dan heeft dat ook alles te maken met uw en met mijn opstanding. Want dan wordt ook dit gedeelte bepaalt ons al bij de opstanding van de Heere Jezus Christus. Ja. En als dit al een beeld is van de opstanding van Christus, dan is dat ook al een beeld van de opstanding waar wij als gelovigen deel aan zullen hebben. Want ook wij zijn eigenlijk uit dat oordeel weggehaald, getrokken uit deze wereld en verhoogd in die positie die Christus heeft en die ook onze positie is. Door Christus hebben ook wij als het ware vaste grond onder onze voeten gekregen. En daar mogen wij op staan. Het droge, dat ligt dus hoger dan het water. Het is verheven. En ook onze positie is een verheven positie door het geloof in Christus. Dat is de eerste keer dat er in de Bijbel over de derde dag gesproken wordt. Er staat nog veel vaker in de Bijbel over de derde dag. Een hele bekende, nou laat maar gewoon ook opzoeken, in het boek Jona. In het boek Jona. Amos, Obadja, Jona, Micha. Bekende geschiedenis. Want dan lezen wij in Jona 1, vers 17. En u kent het verhaal, dus daar hoef ik niet zoveel van te zeggen. En dan staat daar in vers 17. En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En wanneer stond Jona op? Op de derde dag. Ja. Jona bevond zich in de wateren, net zoals ook de aarde in beginsel onder de wateren was. Jona bevond zich in de wateren. En als Jona dan in dat ingewand van die vis, van dat grote zeemonster zit, dan bidt hij dat geweldige gebed in Jona 2. En aan het eind zegt hij dan, het heil is des Heren. En daar waar Jona uitroept, het heil is des Heren, beschikt God het zo dat Jona op het droge komt. Hij was als dood en begraven onder de wateren. Voor de wereld was hij dood, gestorven. Maar Jona stond als het ware op uit de dood. Opstanding. Wedergeboorte. En dat het alles te maken met de opstanding heeft, dat blijkt ook wel. Want in het evangelie wordt Jona aangehaald door de Heer Jezus. En dan staat er gelijk Jona 3 dagen en nachten in het binnenste van dat zeemonster zat. Alzo zal ook de Zoon des Mensen 3 dagen en nachten zijn in het hart der aarde. Zoals Jona was als dood en begraven, zo was ook de Heer Jezus dood en begraven. En op de derde dag stond hij op uit de doden. En dat zien we allemaal voorafgeschaduwd in deze gedeelten in de Bijbel. En daarom, overal waar in de Bijbel over die derde dag gesproken wordt, worden wij bepaald bij de opstanding van de Heere Jezus. Ja, het gebeuren van Jona, dat noemt de Heere Jezus een teken. Hè? Een teken. En dat duidt op zijn dood, op zijn opstanding. Psalm 30 zegt ook nog, hè, gij hebt mij opgetrokken, gij deed mij opkomen uit het dodenrijk. Dat is een profetische psalm. In betrekking op de Heer Jezus. Dat zijn geweldige beelden. En ook wij mogen dus weten dat ook ons nieuwe leven, wat we door het geloof in Christus hebben ontvangen, dat ook ons nieuwe leven, dat een leven is wat getrokken is uit de dood, uit het graf. Immers leert de Bijbel, wij zijn met Christus gestorven, wij zijn met Christus begraven en we zijn met Christus opgestaan in nieuwheid des levens. Dat is nu al voor mij en u, voor u en mij, mag dat een geestelijke werkelijkheid zijn. Een geestelijke waarheid. We bevinden ons hier nog op aarde, maar qua positie mogen wij weten, ja, wat Paulus zegt in Colossenzen, ons leven is nu al verborgen met Christus in God. Ja. En ik kan me dat niet goed voorstellen, en u ook niet, denk ik, maar dat betekent heel concreet, en misschien heb ik het wel eens vaker gezegd hier, dat op het moment dat ik zou komen te ontslapen, en ik zeg bewust ontslapen, want een kind van God sterft niet, gaat niet dood. Die ontslaapt in zijn Heer en Heiland. Op het moment dat u of ik, als je Christus toebehoort, komt te ontslapen, op datzelfde moment zul je gaan zien, ga je ontdekken waar je nu al bent door het geloof. Ja, ja, ik kan er met mijn verstand niet bij, maar zo is het wel. En dat lijkt me wel iets heel bijzonders, moet ik u zeggen, ja. En dat mag je weten als gelovige. Dat mag voor ons nu al een heerlijke zekerheid zijn. Dat zijn geweldige waarheden. Zoals dat land inderdaad opsteeg als het ware, opstanding. Jona vanuit de wateren op het droge geplaatst werd. Geweldig beeld van opstanding. Zo is het ook met ons. En dan vind ik het ook zo mooi dat als je dan in Genesis leest over die aarde, als die aarde tot opstanding komt, dan blijkt dat er in die aarde ook al zaad zit. En dat die aarde gaat vrucht dragen. Mooi is dat, hè? Mooi is dat, hè? Toen ik tot geloof kwam, tot wedergeboorte kwam, toen hoefde ik niet zelf tot vrucht dragen te komen. Nee, dat zat er al in. Dat bewerkt God namelijk door zijn woord en door zijn geest. En daar waar een mens tot opstandingsleven komt, ja, ga je vrucht dragen. Zoals ook de aarde jong groen voortbracht. Vrucht ging dragen. En zo is het ook met u en mij. Die vrucht zit er al in. Ja. En God zorgt ervoor door zijn woord en door zijn geest dat dat er ook uitkomt. Waardoor ook wij dus die dingen gaan doen, die werken gaan doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen, broeders en zusters. Geweldige beelden die je zo kunt doortrekken tot u en mij. Wat zal men tot verwondering zijn gekomen toen die aarde droog werd en daar van alles opeens uit naar boven kwam? Ja, wat zullen Adam en Eva vaak verwonderd zijn geweest? En zo ben ik ook soms verwonderd als ik zie hoe een mens tot geloof in Christus komt en hoe zo'n leven radicaal gaat veranderen. En vrucht gaat dragen voor de Heere. Nou ja, dat is een werking van Gods geest en van Gods woord. Dat bewerkt God in ons. En dat gebeurt allemaal als er een derde dag in je leven is geweest. Ja. Nog een andere over de derde dag. We gaan naar Genesis. Kijkt u maar in Genesis, weer opnieuw. En naar Genesis 22. Genesis 22. En daar lees ik in vers 4 opnieuw een bekende geschiedenis van Abraham die de opdracht krijgt om zijn zoon Isaac te offeren. En dan, nou laten we beginnen in vers 3 even, in Genesis. Nou, laten we gewoon beginnen bij vers 1. Dat scheelt nog maar een paar versies, hè. En u hebt toch vrij vandaag, dus hoef niet 5 minuten te kijken. Ik was een half uur te laat, ik mag een half uur langer doorgaan, geloof ik. Vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde en hij zei tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam 2 van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac. Hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem genoemd had. En daar komt hij. Toen Abraham op de 3e dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. Ja, geweldig, hè? Opnieuw de 3e dag, broeders en zusters. Als ze 2 dagen gereisd hebben, dan zien ze daar aan het begin van die 3e dag in de verte de berg Moria. Ze zagen in de verte. En wij die erachter staan, wij weten nu wat Abraham daar gezien heeft in de verte. Hij wist dat daar zijn zoon eigenlijk zou moeten sterven. Maar dan komt Hebreeën erbij. Kijkt u maar eens in Hebreeën 11. In Hebreeën 11 vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. En dan komt het. Hij heeft overwogen dat God bij machte was om hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Opstanding. Wanneer? Op de 3e dag. Ja. Isaac moest daar geofferd worden. Maar Abraham zag al over de tijd heen in de verte. En hij had ook het geloof dat God hem uit de doden zou opwekken, broeders en zusters. En hierin, en dan zien we natuurlijk ook nog in die geschiedenis, en u kent dat, dat God dan zelf voorziet in een offerlam. Ja. Geweldig beeld van de Heer Jezus Christus natuurlijk. Het ware lam Gods, wat geofferd werd, wat geslacht werd. Isaac is hier natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus Christus. En het speelt zich opnieuw af op de 3e dag. Na 2 dagen gereisd te hebben, dan zien zij in de verte de berg Moria. En wij weten wat Abraham gezien heeft. En hij heeft als het ware gezien dat God bij machte zou zijn om zijn zoon op te wekken uit de doden. Daar had hij zijn hoop op gevestigd. Net zoals ook wij onze hoop daarop hebben gevestigd. Ook wij weten dat we deel hebben aan dat opstandingsleven. En dat onze positie nu al door het geloof daar is waar ook Christus is. Ja. Hij heeft als het ware daar zijn zoon uit de dood teruggekregen, broeders en zusters. Ja. En dat betekent ook voor ons eigenlijk, dat wij dus al lang mogen weten, nu al, ja, dat ook wij dat leven hebben ontvangen. Dat het ook ons deel is. En dat wij met God verzoend zijn. Daarom is het zo mooi als Paulus zegt, als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hadden gebouwd, nou ja, ja dan was je de beklagenswaardigste van alle mensen. Hè? Maar wij hebben niet alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd. Nee, wij zien ook al in de verte, net als Abraham. Wij zien als het ware al over het graf heen. Ja. En de God van de Bijbel, ook als je bij een graf staat, is nooit een God van doden, maar een God van levenden. Ja. En zij die in Christus ontslapen zijn, ons dus zijn voorgegaan, die leven bij de Heer, hebben deel aan dat leven. Geweldig als je zo deze lijn ziet in de Bijbel. Och, en weet u, dan kan het natuurlijk best wel eens zijn dat ook wij als een Isaac soms de weg van de aarde moeten gaan. Die kan soms zwaar zijn. Isaac moest ook het hout dragen. En zo hebben wij misschien ook een bepaalde last op onze schouder die wij mee moeten dragen. En u weet zelf welke last u heeft. Maar ook die last mag je toch uiteindelijk weer brengen bij de Heere. In het vertrouwen, in het geloof, ja, dat het uiteindelijk allemaal goed gaat komen. Isaac, een geweldig beeld van de Heer Jezus. Nog een ander beeld, nou, kijkt u maar in Genesis 40. Genesis 40. Genesis 40. Daar hebben we de bekende geschiedenis van de schenker en de bakker. En opnieuw ga ik ervan uit dat u het verhaal kent, als het alleen maar van de zondagsschool. Hè. De schenker en de bakker die in de gevangenis terechtkomen, die Jozef daar ontmoeten. En dan geeft Jozef uitleg. En dan begin ik bij dat gedeelte in hoofdstuk 40, vers 12. Toen zeide Jozef tot hem, dit is de uitlegging ervan. De drie ranken, dat zijn drie dagen. Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhogen en u in uw rang herstellen. En gij zult Farao de beker in de hand geven, zoals gij tevoren placht te doen toen gij zijn schenker waart. Opnieuw worden wij hier bepaald bij de derde dag, broeders en zusters. En die schenker die werd geworpen in de gevangenis. En in die dagen was het zo dat die gevangenis die bevond zich in de aarde. Een gat in de grond. Dat was de gevangenis. Ja. Je moet dus bij die gevangenis eigenlijk ook denken aan het beeld van dood. Begraven in het graf onder de aarde. Daarom werden ook gevangenissen onder de grond gemaakt. Het was letterlijk onder de grond. En wat gebeurt er met die schenker? Wel, na drie dagen werd hij weer verhoogd. Kwam hij weer terecht in die positie waarin hij vroeger stond. Ja. En waar was dat? Aan de rechterzijde van de farao, van de koning. En wat mocht hij daar doen? Daar mocht hij opnieuw de beker in schenken. Hij kwam dus terecht op de positie die hij eerst had ingenomen. Een geweldig beeld van de grote schenker, de Heer Jezus Christus, die ook zijn positie heeft verlaten, die hemelse positie, die nedergedaald is ter helle, begraven, en op de derde dag stond hij weer op. En wat doet hij dan? dan wordt hij ook de schenker. Immers, hij zegt toch, als je nou dorst hebt, kom dan tot mij en ik zal je te drinken geven. Nou, dat is precies wat die schenker ook deed hier in Genesis 40. Zelfde principes hebben allemaal te maken met de Heer Jezus. Met de opstanding, broeders en zusters. Ja. Die schenker werd weer verhoogd in dezelfde positie waarin hij eerder stond. Nou, de Heer Jezus ook. Hij daalde neder. Hij kwam in het graf. Hij werd verhoogd. Uiteindelijk is hij weer gezeten aan de rechterhand van God. In de hoogste hemel. En dat woord hier in het Hebreeuws, schenker, daar is een woord van afgeleid wat ook betekent laten drinken. Laten drinken. Nou, dat is precies wat de schenker deed. Hij liet ze drinken. Hij liet anderen drinken. Dat is een machtig beeld van de Heer Jezus. Die ook door de Samaritaanse vrouw bij de put zegt, als je van mij drinkt, zul je nooit meer dorsten. Ja. Hij is de grote schenker, broeders en zusters. Ja. En wat schenkt hij? Zijn geest. Zijn geest. De wijn. Want wijn is een beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest die leven gaat leiden. Die ook zorg draagt dat hetgeen God erin gelegd heeft, dat dat vrucht gaat dragen. Zoals ook bij de aarde die omhoog kwam. En zo is het ook met ons. Ja. De schenker die vreugde geeft. Ja. Nou was dat natuurlijk in die tijd de natuurlijke vreugde. Maar als het gaat om, als wij drinken van de Heer Jezus, dan geeft dat geestelijke vreugde. Ja. Dat is de blijdschap des geestes waar de Bijbel over spreekt. Opnieuw de derde dag. Geweldig beeld van de opstanding. Nog één. Nou, we gaan naar koningen. Twee koningen. Twee koningen, hoofdstuk 20. Dan komen we uit bij Hizkia. En Hizkia die wordt ziek. Ten dode toe, staat er. Hoofdstuk 20, vers 1. In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot hem en zei tot hem, zo zegt de Heere, tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Ja, je zult nog zo'n boodschap krijgen. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad toch de Heere, ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen hart, toegewijd hart, gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid. Ja, als je zo'n tijding krijgt, dan kun je maar één ding doen en dat is bidden tot de Heere. En dat doet Hizkia ook. En hij bidt of God hem uitkomst wil geven. En dan staat er vers 4, nog had Jesaja de middelste voorhoofd niet verlaten. Toen het woord des Heren tot hem kwam, keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk, zo zegt de Heere, de God van uw vader, David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, ik zal u gezond maken op de derde, ja, natuurlijk op de derde dag. Hoe kan het ook anders? Op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des Heren. Ik zal aan uw levensdagen 15 jaren toevoegen. Geweldige geschiedenis. De koning wordt ziek. Eigenlijk wordt hier gewoon een mens geschilderd zoals u en ik. En een mens kan ziek worden. Ja. En het enige wat er dan nog voor je als mens overblijft, is wat ik net al zei, ja, dat is roepen tot de Heer. Ja. Daar moet je het dan zoeken, daar moet je het dan van verwachten. En dan krijgen we hier, dit is een hele bijzondere geschiedenis, want dan krijgt Jesaja de opdracht om die boodschap tot hem te brengen, dat hij op de derde dag 15 jaren krijgt toegevoegd aan zijn leven. En Hizkia hoort dat dan en die maakt dan een danklied. U kunt het allemaal vinden, Jesaja 38 enzovoort. En dan looft hij en prijst hij God. Omdat hij als het ware tot wedergeboorte, tot leven is gekomen. Ten dode gedoemd. Maar God schenkt hem opnieuw leven. Ja. En dan gaat hij God loven in de tempel, broeders en zusters. Ja. Weet u, deze geschiedenis bepaalt ons bij iemand die ziek is. Iemand die tot de Heere bidt en het van de Heere verwacht en wordt opgericht en mag opstaan. Opstandingsleven op de derde dag. Alles te maken met de opstanding van de Heer Jezus. Ja. En weet u, overdrachtelijk gezien geldt het ook voor u en mij. Van nature zijn wij mensen ziek. Wij zijn aangetast door de zonde. Ja. En God kan u en mij daarvan genezen, herstellen. Als je komt tot de Heere. Als je roept tot de Heere. Als in Jona. En dan zet God je op het droge. En Hizkia, die doet dat. En hij gaat God loven en prijzen, broeders en zusters. Geweldige waarheid hier in de Bijbel. En dat vind je ook in het Nieuwe Testament. Denkt u maar aan het boek Handelingen. In Handelingen 3, want daar zit namelijk iemand aan de poort. En die zit daar te bedelen. En die zegt tegen Petrus, heeft u goud of zilver? Nee, zegt Petrus, dat heb ik niet. Maar ik heb iets waardoor je niet meer hoeft te liggen. Waardoor je kunt opstaan. Ik heb iets waardoor er ook een derde dag in jouw leven tot stand mag komen. Want in de naam van de Heere zeg ik, sta op. En dat gebeurt. Dat gebeurt. En wat doet hij dan? Hetzelfde als Hizkia, want dan ontmoet je hem later in de tempel, waar hij God gaat loven en God gaat prijzen. Ja. En in ons leven is dat net zo. Waarom zitten wij hier vanmorgen? Wel, omdat er, als het goed is, een derde dag in ons leven is gekomen. En als je dan tot dat opstandingsleven bent gekomen, ja, dan heb je het verlangen om hier te zitten vanmorgen, om namelijk God te loven en te prijzen. Om hem de eer, de dank en de aanbidding te brengen. Hetzelfde als wat ook hier gebeurt in de Bijbel, broeders en zusters. En daarom, die derde dag, ja, dat is een geweldige dag. Dat is een hele bijzondere dag in de Bijbel. En dat is ook voor u en mij een bijzondere dag. Want als je gelooft in de persoon van de Heer Jezus Christus, weet u, dan blijf je er niet bij liggen. Maar dan ga je opstaan. Dan ga je wandelen. Dan ga je wandelen met de Heere, ja. Paulus zegt ook in de Colossenzenbrief, hè, nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt met hem. Ja. En dat mag je doen als mens. Ja. En God heeft ons zijn geest gegeven, waardoor ook wij vrucht kunnen en mogen dragen. Wij zijn opgestaan uit de dood. Wij zijn getrokken uit de duisternis. Wij zijn geplaatst in het licht. En die derde dag mag voor u en mij een machtige realiteit zijn. Zoals ook bij de schenker. En de grote schenker geeft u en mij elke dag van het levende water. En weet u wat voor deze mensen gold en wat voor u en mij geldt? Ja, dat geldt ook voor Israël. Want ook Israël zal nog een keer tot opstandingsleven komen. Tot nieuw leven komen. De Bijbel spreekt daar ook over. Bijvoorbeeld bij die geschiedenis van de bruiloft te Kana. Ik ga het nou niet opzoeken. Maar er is een bruiloft te Kana. En ook dat speelt zich eigenlijk af op een derde dag. Want de derde en de zevende dag, maar goed, dat is even een studie op zich. Dat laat ik even voor wat het is. Dat is hetzelfde in de Bijbel. Want dan is daar een bruiloft te Kana. En wat gebeurt daar op die dag? Dan is de wijn is op, weet u nog? En dan zegt de Heere tegen zijn discipelen, jullie moeten 6 vaten aanslepen. En die moet je vullen met water. En als ze dat hebben gedaan, dan doet God het wonder. Want dan verandert het water in wijn. En dan is er een bruiloft te Kana. En straks breekt voor Israël inderdaad een derde dag aan. Want die 6 vaten die symboliseren het huis van Israël. 6 is het getal van de mens. En die vaten die zijn leeg. Daar moet water in. En water is een beeld van het woord van God. Israël heeft het woord van God nodig. En als het woord van God straks in Israël gaat komen, dan doet God het wonder, want dan verandert dat water in wijn. Wedergeboorte. Nieuw leven. Ja. Een bruiloft te Kana. Voor Israël straks in de toekomst. En vandaag ook al voor ons. Heerlijk, broeders en zusters, u en ik. Wij mogen weten, wij zijn geen zevende dags mensen. Die heb je ook, hè? Nee, wij zijn derde dags mensen. Ja, en dat mag je vasthouden. Wij zijn derde dags mensen. Wij leven vanuit de opstanding van het nieuwe leven wat God ons in Christus heeft geschonken. En pak maar eens een concordantie thuis. Zoek maar eens op de derde dag. Er zullen er nog een paar te vinden zijn. En u zult zien, het heeft allemaal te maken met de opstanding van de Heer Jezus. En tegelijk ook met uw en mijn opstanding. Wel geprezen zij die Heiland. Amen.
Straks allemaal wel thuis.